Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Doen wij ertoe als iemand suïcidaal is? Dit verhaal leert dat de omgeving suïcide kan helpen voorkomen. En dit verhaal leert dat de omgeving suïcide kan bevorderen.
Wat is onze rol als hulpverlener bij suïcidaliteit? Hersendeskundige Hans van Dam daagt je uit om verder te kijken dan protocollen en hulpverlenerstaal. Hij deelt aangrijpende verhalen en legt uit waarom het verkleinen van afstand cruciaal is. Hoe kun je werkelijk aansluiten bij iemand in diepe wanhoop en het geheime leven van een mens begrijpen? Luister naar Hans van Dam op CCE Podium. Suïcide? Zie de mens.
Ik wil een vraag neerleggen. Doen wij ertoe als iemand suïcidaal is? Doen wij ertoe? Hebben wij invloed? Veel? Beslissend misschien? Of weinig? Of misschien wel niet? Wat is onze positie? Als er een suïcide heeft plaatsgevonden, dan valt mij in de zorg vaak op dat vrijwel onmiddellijk daarna een enorme grote bijeenkomst wordt belegd. Alle behandelaars worden uitgenodigd, verpleegkundigen, begeleiders, naasten. En er wordt gepraat en gepraat en teruggekeken, heel uitvoerig. En een deel van de agenda van een middag wordt volledig vrijgemaakt. Niks geen 10 minuten, niks geen 20 minuten, terugkijken. En dan denk ik vaak, als de tijd die na afloop besteed is aan deze situatie nou eens vooraf besteed was, wat zou er dan gebeurd zijn? Ik zie sommigen al knikken. Wat zou er dan gebeurd zijn? Een wrange vraag, maar ik kom er nooit los van. En dan komt die vraag die ik jullie stelde weer terug. Doen wij ertoe? En zo ja, hoe? Voor het antwoord op die vraag wil ik jullie meenemen naar 4 juli 1989, het dorpje Kessel, een heel klein dorpje in Duitsland. Naar Jürgen Peters. Een waar gebeurd verhaal. Jürgen was een 19-jarige wanhopige jongen die op de watertoren in dat dorpje klom om naar beneden te springen. Dat werd heel snel opgemerkt. En binnen no time, zo gaat dat in een klein dorpje, waren er heel veel mensen op de been die zich verzamelden onder die toren. En ook hulpverleners. Politie, huisarts, 2 zelfs. Brandweer, ladder daartegen aan, langs de andere kant aan de trap. En iedereen probeerde de jongen naar beneden te praten. En dat deed hij niet. En toen kwam er een meisje, en we kennen haar naam niet, van 17, 18 jaar. En die zei tegen die hulpverleners, laat mij er maar door. Ik ken hem. Laat mij er eens door. En dat deden ze. En die klom diezelfde trap op. En die kwam ter hoogte van die jongen. En ze praten met elkaar. En wat dat meisje gezegd heeft, dat weten we niet. En op een gegeven moment gaat dat meisje terug de trap af en die jongen ook. Die komt naar beneden. Halverwege de trap roept iemand uit het publiek: je durft niet, hè, lafaard? En even later schreeuwen anderen hetzelfde naar hem: Jurgen blijft stilstaan. Loopt terug naar boven. Komt boven op de toren. En springt naar beneden. Hij wordt opgevangen in een vangnet. Maar stierf een uur later in het ziekenhuis. Het is een dramatisch verhaal. Wat ook een antwoord inhoudt op de vraag die ik stelde. Doen wij ertoe? Ja, wat leert dit verhaal? Dit verhaal leert dat de omgeving suïcide kan helpen voorkomen. En dit verhaal leert dat de omgeving suïcide kan bevorderen. Dat meisje kreeg hem naar beneden en de omstanders stortten hem in het verderf. Wie zijn wij? Ik hoor hulpverleners heel vaak heel snel zeggen: oh, maar wij zijn geen omstander. Wij zouden dat nooit roepen. Nee, dat zouden wij niet roepen. Maar misschien moeten we ons wel de indringende vraag stellen: hoe snel zijn wij eigenlijk degene die dat riepen? Want er zijn heel andere vormen. Als we ons begraven in hulpverlenerstaal, dat heeft dat meisje in ieder geval niet gedaan. Dat weten we zeker. Die was niet gehinderd door opleiding. Als we protocollen volgen, blind, onze vragenlijstjes afwerken, iemand proberen gelijk op andere gedachten te brengen, of geloven in mythes, wie het zegt, doet het niet. Hij manipuleert of vraagt alleen maar aandacht. Of de mythe, wie het zelf echt wil, die doet het toch wel. Dit verhaal leert dat die mythes niet waar zijn. Hoe snel zijn wij omstander? Wat deed het meisje? Eén aspect heb ik al genoemd. We weten niet wat ze gezegd heeft. We weten wel, ze heeft de taal van die jongen gesproken. Geen hulpverlenerstaal. Ze heeft contact met hem gelegd. En ze heeft niet van beneden afgeroepen, doe het vooral niet, maar is de trap opgegaan. Niks geen vraag gestuurde hulp. De trap opgegaan. De afstand verkleind. Het enige wat in ieder geval altijd helpt, in welke misère ook. De afstand verkleinen. Wij moeten de afstand verkleinen. En dat heeft dat meisje gedaan. Wie zijn wij? Omstanders of meisje? Oké. En als we dan die afstand verkleinen, wat is dan de code? Wat is het wat mensen tot die wanhoopsdaad brengt? Kunnen we dat snappen? Hebben we het lipslot? Dat is niet zo makkelijk. Dat is soms moeilijk te vinden. Daar kunnen we het de hele middag over hebben. Maar één ding wil ik jullie meegeven. De code zit meestal niet, of eigenlijk nooit, in het leven van mensen wat we gewoon op het eerste gezicht zien. Dat noem ik het publieke leven. Dat hebben wij hier vanmiddag. Ik kijk naar jullie en jullie kijken naar mij en je ziet niets anders dan de publieke buitenkant. Daar zit het meestal niet. Het zit hem ook vaak niet in het persoonlijke leven. Datgene wat wij vertellen als wij elkaar een uurtje kennen. De code zit heel vaak in het geheime leven. Dat wat we niet vertellen, waar we ons ook vaak voor schamen, zelfs ten opzichte van onszelf. Wat we niet willen weten. Daar zit het hem heel vaak. Nog niet zo lang geleden vertelde een moeder over haar kind die na 3 suïcidepogingen was overleden. En die moeder zei tegen me: volgens mij heeft hij me gewoon een kunstje geflikt. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dat een nabestaande nog nooit eerder had horen zeggen. Ik schrok. Een kunstje flikken. Ja, een kunstje flikken. voel me gemanipuleerd. Heeft er vaak mee gedreigd. En bijna intuïtief vertelde ik over dat publieke, persoonlijke en geheime leven. En toen ik dat laatste noemde, viel ze volledig stil. En ze keek me aan en ik zag haar van kleur veranderen. En toen zei ze, ja, ooit heeft hij iets gezegd over pedofilie. En daar ging er een licht op. Datgene wat hij bij niemand kwijt kan. Wat misschien wel in hem leefde. De code zit vaak in het leven waar we heel moeilijk over praten. Des te meer reden om de trap op te gaan. En dan? En dan, dit wetend, hoe kom je nou bij dat geheime leven? Ook daar kunnen we heel lang over praten. En woorden luisteren al heel nauw. Bijvoorbeeld, hulpverleners praten heel makkelijk over mislukte suïcidepoging. Dat is hulpverlenerstaal, hè? Er zit het woord mislukt in. Je leert het af, na wat ik ooit meemaakte, dat iemand zei, ik ben dus weer mislukt. En die rechter nog één keer de rug om één daad te doen, zoals hij opschreef, in een brief die hij achterliet, om één keer wel te slagen in het leven. Suïcide. Op een zeer gewelddadige manier. Hoe nauw luistert de taal? Heel nauw. Ik wil daar twee aspecten uitlichten. De eerste heeft te maken met houding en ook wel met onze unieke positie die we hebben. En de tweede is een slag inhoudelijker en schuurt daar tegenaan. Onze houding is van groot belang. Voordat dat meisje één woord gezegd had, was ze al de trap opgegaan. Dat alleen al. De afstand verkleinen. Houding. Dat is het eerste wat ons hoofd en de ander opmerkt. Laat ik het concreet houden. Jaren terug, lang terug, toen ik hoofdneurologie was, werd een mevrouw opgenomen, die ik nu Doreen noem. Net in de 40 had een zeer ernstige suïcidepoging gedaan, kwam van de intensive care om bij ons op de neurologie verder te herstellen. Uit reconstructie is gebleken dat het een zeer serieuze suïcidepoging was. Voor zover er niet serieuze bestaan. Ze zijn allemaal serieus. Deze mevrouw had een pillencombinatie genomen die heel gevaarlijk was en waarvan zij geweten moet hebben dat die dodelijk was. En zij is bij toeval gevonden. Ja, bij toeval, ja. Haar man ging elke maandagavond bridge en kwam dan om 2:30 s'nachts thuis. Maar deze maandagavond kwam hij 9:30 thuis. En waarom? Een aantal mensen hadden griep. En ze hadden onvoldoende mensen om te bridgen. Hebben ze een biertje gedronken en zijn naar huis gegaan. En hij vond er. Echt bij toeval. Die vrouw hebben wij een tijdje op de afdeling gehad. Dat kan nu niet meer, maar toen wel. En zat een behandelend neuroloog die ook zenuwarts was. En die met een smoesje, met rugklacht of zoiets, die vrouw langer op de afdeling kon houden. En zij wilde met niemand over haar wanhoop praten. Een markante vrouw, maar zeer afhoudend. En wij zaten een keer samen. En ze zei weer niet veel. En bij intuïtie keek ik eraan en ik zei, Doreen, één ding, hè. Ik zit hier niet om jou van je volgende zelfdodingspoging af te houden. Ik zit hier niet om jou van je volgende zelfdodingspoging af te houden. Niet uit onverschilligheid, want dat kan ik niet eens. Al zou ik dat al willen, dan kan ik dat niet. Ze keek me aan en beste mensen, het was alsof er een muur in elkaar donderde. Een ander woord heb ik niet. Ze keek me aan en ze zei, dat meen je niet. Dat meen ik wel. En dat was de beslissende draai. Een hulpverlener die er niet op uit is om jou op dat moment te veranderen. Zo heeft ze het vaak omschreven. In de 2 jaar daarna dat ik regelmatig sprak, thuis. en de flarden van haar moeilijke leven naar boven kwamen. En die gingen heel diep. Zij gaf mij een keer een boek. Alleen al vanwege de titel stond er voorin. Dostojevski's boek Aantekeningen uit het Ondergrondse. We hebben het Ondergrondse verkend, zei ze. Maar die ene opmerking was de draai. Wat leren wij daar nou uit? Pretenties loslaten. Niet denken, ik kan ze redden. Niet denken, als ik ze opsluit, gaat het gevoel van wanhoop wel over. Maar de trap opklimmen. En niet weten waar je uitkomt. Niet weten of je iemand wel of niet naar beneden kan krijgen. Maar de afstand verkleinen. Wetend dat dat helpt. Hulpverleningstaal loslaten. Bespaar me het. Grove kenmerken die ze kon doen van de leven voor lief nemen. Blijkbaar kon ze alleen zo duidelijk maken hoe het zat. De trap oplopen. En wij, hulpverleners, zijn daarin in een unieke positie. Want die opmerking die ik maakte, kan een naaste niet of heel moeilijk maken. Want die zit in een hele moeilijke positie. Want Dorien wilde aan de ene kant begrip, maar aan de andere kant van haar man een signaal dat ze de moeite waard is om te blijven leven. Nu was ze dat voor mij ook, maar het heeft een totaal andere lading dan onze naaste. Hulpverleners zeggen dat veel te makkelijk. Voor mij ben je het waard. Ik heb eens iemand horen zeggen, hoe weet jij dat? Dat weten we ook niet, hè? Dat stoot eerder af dan dat je dan contact maakt. Dat kunnen wij hiervan leren. Pretenties loslaten, je protocollen loslaten, de afstand verkleinen. Dat leren we ervan. Tweede aspect, dat schuurt hier tegenaan. Wat bij iedereen werkt, dat is dat je begint waar de ander is. Dat klinkt als een cliché, maar het wordt zelden gedaan rondom suïcide. Tot andere gedachten brengen, hoor ik vaak. Dat is nou precies wat niet kan. Iemand die suïcidaal is, zit diep, diep in zijn emotionele onderbrein. En wij gaan proberen iemand op andere gedachten te brengen. Dat gaat per definitie mis. Dus daar beginnen, nieuwsgierig zijn in de goede zin van het woord, wat er in iemand omgaat. En hoe het hem of haar lukt van vandaag naar morgen te komen of niet. Waar ze struikelt. Waar ze hapert. Waar de zuurstof ontbreekt. En hoe ga je dan naar bed? En hoe sta je dan op? Dat. Dan zit je waar de ander is. Dat moderne woord aansluiten betekent in de diepte durven stappen. In het ondergrondse durven gaan. Daar waar het leven zich afspeelt. Het geheime leven. Wetend dat je misschien nooit alles zal weten. Dat geeft mensen vertrouwen, contact. Altijd waar de ander is, in het emotionele onderbrein. En op het moment dat je denkt, nu kan ik wel een stapje verder gaan. Even wachten. Want wie in zijn emotionele onderbrein zit, wie daarin vastzit, en dat zit iedereen die suïcidaal is, die kan de schakeling veel minder snel en makkelijk maken dan wij denken. Dus een vuistregel heb ik geleerd. Als ik denk, nu kan het wel, even wachten. Die fout maak ik ook soms, hoor. Dan denk ik, waar is misgegaan? En dan 20 kilometer verder in de auto denk ik, oh ja, daar. Daar was ik te snel. Dus wees nieuwsgierig in de goede zin van het woord naar het zielenleven, naar het geheime leven van iemand, zonder daarin natuurlijk te scherp op aan te dringen. Maar doe dat vanuit contact en de afstand verkleinen. En dan merk je dat er contact is. En dat is wat mensen helpt. Met een open eind. Je weet niet waar het eindigt. Jurken kwam de trap af. Maar je weet het niet. Dat meisje wist dat ook niet. Maar ze deed wel het meest essentiële. De afstand verkleinen. Succes verzekerd? Nee. Contact verzekerd? Ja. En het ergste in het leven is niet wat iemand meemaakt, maar dat hij het alleen meemaakt. De isolatie is het grootste risico op onherstelbare wanhoop. Dat maakt het leven pas echt erg. Niet wat een mens meemaakt, maar dat hij het alleen meemaakt. En daarom pleit ik zo voor dat meisje die die trap opgaat. De afstand verkleint en de taal van de ander spreekt. Ten slotte, alle inspanning kan tekortschieten. Het kan toch te veel zijn voor iemand. Het leven, het lijden, het ontbreken van perspectief. Mijn persoonlijke mening, met een streepje onder persoonlijk vanmiddag, is dat als die situatie daar is, dat ik dan vind dat er in die ultieme situatie humane hulp moet zijn om iemand menswaardig aan de dood te helpen. Dat is een persoonlijke mening. Dan zou ik ervoor pleiten om nog een keer die trap op te gaan met iets bij je. Dorien is ruim 2 jaar daarna overleden door suïcide, wat ik zag aankomen. Die heeft dat thuis gedaan op een hele vreselijke manier en is door de dochter gevonden. Zo niet, denk ik dan. Dat is wat ik jullie vanmiddag op dit onderwerp wil meegeven. En dit probleem is zorg en maatschappij breed.